Gemeente, we openen de Bijbel in deze dienst in Filippenzen 3 en lezen samen het gehele hoofdstuk Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 21. En in Filippenzen 3, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wel schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst is aan de orde zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 22, waar vraag 57 luidt: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En het antwoord luidt dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Gemeente, het gaat vanavond in deze dienst vanuit zondag 22 over de troost van de opstanding van het vlees en de troost van het eeuwige leven. Gemeente, dat de catechismus een troostboek is, dat zien we in verschillende zondagen terugkomen. En met name in zondag 22 zien we zo duidelijk dat dit boek een troostboek is. Wat troost schenkt u de opstanding des vleeses en wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven. Zo luiden de twee vragen van zondag 22. En die troost geldt natuurlijk voor een ieder die de Heere mag vrezen. Het is wel eens zo gezegd, als de betekenis van de catechismus aan de orde komt, dan moet je je dat zo voorstellen dat een ouderling of een predikant op bezoek komt bij iemand die de Heere mag vrezen en dan die vraag stelt: wat troost geeft u de opstanding des vleeses? En dan geeft hij of zij antwoord met de catechismus. Het gaat hier dus niet over iemand die de Heere niet kent, want dan is de opstanding van het vlees juist geen troost. Dan is het sterven een verschrikking om eeuwig te moeten zijn op de plaats waar de Heere niet is, namelijk in de hel. En dan is er een eeuwig leven daar en niet in de hemel. Gemeente, voordat ons leerboek daadwerkelijk ingaat op vraag 57, wat troost geeft u de opstanding van het vlees, wordt eerst besproken wat er gebeurt als wij sterven. En het is een vraag die wel eens de catechisatie aan de orde komt bij onze jongeren. En ik denk dat die leeft in ons aller hart. Wat gebeurt er nu? Word je dan al geoordeeld? Of is dat pas bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus, waarover we ook lezen in Matthäus 25, zullen dan pas de schapen van de bokken gescheiden worden? Hoe zit dat eigenlijk? En gemeente, het is belangrijk om daar vanuit zondag 22 op grond van Gods woord bij stil te staan. Het antwoord van vraag 57 begint met een uiteenzetting te geven wat er met de ziel gebeuren zal na dit leven. Om pas daarna te spreken over wat er met de lichamen gebeuren zal op de jongste dag. Wat gebeurt er als wij sterven? En ik zeg het met alle huiver, met alle schroom. Want velen van ons hebben het meegemaakt van nabij. Dat aangrijpende moment van uw man, van uw vrouw, van vader, moeder, opa, oma of een vriend of een andere bekende. U was erbij toen hij of zij stierf. Dat vergeet je nooit meer. En wat gebeurt er dan? Wat zie je dan? Ja, dat het leven eruit gaat. Dat er geen hartslag meer is. Dat iemand de laatste adem uitblaast. En soms gebeurt dat heel kalm, heel rustig. Maar er zijn ook situaties waar dat heel heftig is. Waar er een geweldige strijd ervaren wordt door degene die op sterven ligt. Wat gebeurt er nu als wij sterven? Er zijn heel wat gedachten over. Als we dat zouden vragen op straat, in Rotterdam bijvoorbeeld, dan zouden we verschillende antwoorden krijgen. Volgens sommigen, en ik denk dat het er tegenwoordig heel veel zijn, is met de dood alles voorbij. Dood is dood. En men zegt dan ook, er is nog nooit iemand teruggekomen om te vertellen dat er toch wel iets is na ons sterven. Dat is natuurlijk niet waar. Het is natuurlijk een gelijkenis, maar we weten, als het gaat om de gelijkenis van de rijke man en Lazarus, ook al is het een gelijkenis, ik zeg het nog een keer, dat het met ons sterven niet voorbij is. En is de Heere Jezus niet opgestaan uit de doden? En de Bijbel die spreekt er toch op vele plaatsen over dat het met ons sterven niet is afgelopen. Maar voor velen wel. En ze zeggen dood is dood en daarom moet je uit dit leven halen wat erin zit. En als je er klaar mee bent, als naar jouw beleving het leven voltooid is, dan moet je er ook een punt achter kunnen zetten, dan moet je er ook uit kunnen stappen. En we zien het ook steeds meer gebeuren, dat mensen zelf bepalen wanneer dat levenseinde plaats moet vinden. Ik heb dat al eens vaker gezegd. Dat een buurman de buren uitnodigt om afscheid te nemen, want vrijdag, dan is het zover. Dan krijg ik de dodelijke injectie toegediend. Vaak is er dan sprake van uitzichtloos lijden. Gemeente, wat zal het een vergissing zijn voor zulke mensen wanneer ze de laatste adem uitblazen, zonder en buiten Christus. Want dat betekent een eindeloos lijden. En hoeven wij het oordeel niet uit te spreken, laat dat helder zijn. De dood is het einde niet, maar het begin van een eeuwig leven. Er zijn ook mensen die geloven in reïncarnatie. We keren na onze dood weer terug in een ander bestaan en een mens komt in de toekomst steeds weer in een betere of in een slechtere toestand ter wereld, afhankelijk van hoe je geleefd hebt, van het karma dat je verworven hebt. Zoals in een bepaalde wereldgodsdienst gedacht wordt. Gemeente, de duidelijkste afwijzing van reïncarnatie vinden we in Hebreeën 9 vers 27. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het einde. Met andere woorden, een tweede poging is uitgesloten. En zoals de boom dan valt, blijft hij liggen. Evenmin geloven we in het vagevuur als iemand sterft. In de Rooms-Katholieke traditie gelooft men als iemand sterft, dan komt hij in het vage vuur waar de zielen eerst gelouterd moeten worden. De Roomse kerk vond en vindt dat de overgang van deze zondige aarde naar Gods heilige hemel te groot is. Vandaar deze plaats van zuivering. Maar wat zegt de Bijbel nu? Wat zegt de catechismus waarin de Bijbelse leer is samengevat nu over het sterven van iemand die de Heere mag vrezen? Wel, gemeente, lees maar mee dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Mijn ziel zal na dit leven van stonde aan gelijk tot Christus haar hoofd worden opgenomen. Wat is dat een heerlijke belijdenis als we in het geloof in Christus mogen sterven. In het vertrouwen dat Christus ons hoofd is, dat Hij het voor het zeggen gekregen heeft in ons leven. Als we als een levend lidmaat met dat hoofd met Christus verbonden zijn. Zoals we dat ook op de jonge lidmatenkring deze week verder hopen te bespreken, wat dat nu betekent. Een levend lidmaat te zijn, verbonden aan het hoofd Christus. Gemeente, dan gaan we direct als we sterven naar de hemel. Maar staat dat er? De catechismus wijdt in antwoord 57 niet uit over de hemel. Want daar staat dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Dus we lezen hier niet over de hemel. Nee, dat leven na ons sterven, na het sterven van een Christus, dat wordt met één woord, met één persoon getypeerd. Christus. Geliefden, ik heb het wel eens vaker gezegd, dat is nu wat de hemel tot hemel maakt. Christus. Dan zullen we altijd bij de Heere wezen. Hoeveel mensen willen er niet naar de hemel, omdat ze dan verlost zijn van hun handicap, van hun ziekte, van de zorgen en noem allemaal maar op. Maar het gaat om Christus. Zonder kennis van Christus hier op aarde zullen we nooit in de hemel komen. Jong en oud verlangen we daarnaar. Naar Christus. Om bij Hem te zijn. Om eeuwig voor Hem volmaakt te leven. Om nooit meer te zondigen. O, wie niet naar Hem verlangt, kan ook eigenlijk niet naar de hemel verlangen. Want elke hemel zonder Christus is een ingebeelde hemel. Het gaat om Hem. Gemeente, zien we dat het ons in de eerste plaats niet moet gaan om de hemel, maar om Christus. We hebben samen Filippenzen 3 gelezen. Onze wandel moet in de hemelen zijn waar Christus is. Paulus zegt in het eerste hoofdstuk dat hij begeerte heeft om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat betekent voor altijd in de binnenkamer van de koning. Als een kind van God sterft, gaat hij of zij naar Christus. Van stonde aan, zoals Lazarus in de gelijkenis van de rijke man, zoals de moordenaar aan het kruis tot wie de Heere Jezus zei, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden. Of zoals Paulus op een andere plaats zegt, want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Gemeente, ik las bij Kolbrugge, die schrijft: de discipelen van de Heere zeiden niet toen Stefanus dood was, onze broeder Stefanus is nu toch in de hemel, laten we verblijd zijn. Nee, ze droegen hem ten grave en bedreven grote rouw over hem. Dat is de ene kant. Maar het is ook waar dat wie in Christus ontslapen is, leeft, dan is onze ziel bij de Heer. Dus dan is er aan de ene kant verdriet omdat hij of zij er niet meer is, maar dan heeft dat verdriet een bodem omdat we mogen geloven hij of zij is bij Christus. Gemeente, als we de laatste adem hebben uitgeblazen, dan worden we direct geoordeeld. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dan is er maar tweeërlei eindbestemming. En ik zeg het opnieuw met grote huiver, eeuwig wel of eeuwig wee. Daar is ook geen zielenslaap. In de tijd van de reformatie verkondigden de dopersen de leer van de zogenaamde zielenslaap. En ze zeiden: na dit leven gaat niet alleen het lichaam rusten, maar verzinkt ook de ziel in een lange, diepe slaap. En tot aan de dag van Christus wederkomst verkeren de gestorven gelovigen in een schemerige toestand van onbewustheid. En als we dan vragen hoe komt men aan die leer, dan kunnen we denken aan het woord ontslapen. De Heer Jezus heeft zelf gezegd tegen zijn discipelen toen Lazarus gestorven was: onze vriend slaapt. Maar de catechismus die zegt op grond van Gods woord: nee, mijn ziel wordt na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen. Als ik sterf, dan scheidt de ziel zich van het lichaam. En als ik in Christus sterf of ontslaap, dan gaat mijn ziel naar de hemel. Terwijl degenen die achterblijven huilen om het sterven, om het verlies, is dan eeuwige vreugde haar of zijn deel na het oordeel. Opgenomen. Ik denk aan het sterven van Lazarus. Toen hij stierf, werd hij van de engelen gedragen in Abrams schoot. Als iemand sterft, gestorven is, dan blijft het een tijdje stil. Sommigen die zeggen een half uur. Dan wordt teruggedacht aan wat vader of moeder gedaan heeft. Maar bovenal beseffen we, nu vindt het oordeel plaats. Hij of zij wordt geoordeeld, opgenomen. Daar spreekt de catechismus over, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Opgenomen tot Christus, daar gaat het om. Dat is nu de troost van iemand die de Heere mag vrezen bij het sterven. En dat wordt bestreden, aangevochten. Dat kan iedereen niet zomaar zeggen: ik zal dan gedurig bij u zijn. Wat kan het moeilijk en zwaar zijn. Gemeente, vragen zoals zullen we elkaar herkennen, verbleken bij de werkelijkheid dat het in de hemel om Christus gaat. En omdat mijn ziel van stonden aan tot Christus haar hoofd wordt opgenomen, is zij ook terstond zalig. Voor de bewuste beleving van die zaligheid is het lichaam niet nodig. Maar dat lichaam, dat is wel nodig voor de volledige verheerlijking van God met ziel en lichaam. Daarom moet de ziel weer over al haar organen kunnen beschikken. En dat zal geschieden als de ziel weer met het lichaam verenigd wordt, zegt de catechismus. Die scheiding van ziel en lichaam is dus tijdelijk. De zielen van degenen die in Christus ontslapen zijn, zijn gelukkig bij Christus. Maar nog niet volmaakt. Er is nog iets dat komen moet. Er is een verlangen naar de dag van de heerlijkheid, de dag van de wederkomst. Want dan zullen de graven geopend worden. In het tweede gedeelte van antwoord 57 gaat het daarover. Daar spreekt de catechismus over de opstanding der doden of de opstanding des vleeses. Dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Gemeente, ons lichaam moet sterven. Aangrijpend. Dat is ook het loon op de zonde. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En als ons lichaam sterft en van de ziel gescheiden wordt, dan wordt ons lichaam begraven. Iemand die Christus volgt, die volgt hem ook in zijn begrafenis. En wat gebeurt er met dat lichaam? Ja, dat lichaam dat verteert, dat wordt stof. Stof zijt ge en tot stof schuld ge wederkeren. Je hoort het wel eens dat een begraafplaats geruimd wordt en dat de overblijfselen bijeen vergaderd worden. Daar blijft niet zoveel meer van over. Laat zei iemand tegen me, dominee, ik ben op zoek geweest naar het graf van mijn overgrootvader. Maar toen ik er kwam in die plaats, op die begraafplaats, toen was het weg. Dat was best schrikken, want 10 jaar geleden was het er nog. Maar voor God is dat lichaam niet weg. Als de Heere Jezus wederkomt, dan zal Hij de doden opwekken. Dan wordt een dodenakker, zoals we een begraafplaats noemen, een akker van levenden. En we zien het wel eens op een grafsteen staan. Hier rust tot de opstanding op de jongste dag. En dan wordt daar de naam genoemd van de overledene. We hebben dat ook zelf op de grafsteen van ons zoontje geplaatst. Hier rust het lichaam van onze lieve Christian tot de wederkomst van Christus. Op die dag zal het klinken. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Het lichaam zal door de kracht van Christus worden opgewekt. En dat is diezelfde kracht waarmee dode zondaren worden levend gemaakt. En dan zal de ziel met het lichaam verenigd worden. Gemeente, het is niet bijbels om het lichaam minder belangrijk te vinden. Alle eeuwen door zijn er mensen geweest die het lichamelijke verachten. Ze doen alsof Christus alleen maar gekomen is om onze ziel te verlossen. Maar Christus heeft niet alleen de ziel, maar ook het lichaam van zijn kinderen verlost. Daarom heeft hij ook geleden aan ziel en lichaam. God heeft ons lichaam gemaakt om hem ermee te loven en te prijzen. En daarom spreekt de catechismus nadrukkelijk ook over dit mijn vlees. Dat wil zeggen, we zullen met hetzelfde lichaam opstaan. Dezelfde lichaam, maar toch anders. Want het zijn verheerlijkte lichamen. Zo staat het er ook. Wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. Maar dan zonder littekenen. Kattegezanten, weten jullie het nog? We hadden het laatst over de Heer Jezus die opstond uit de doden, maar de tekenen van zijn lijden waren nog zichtbaar. En zo is hij ook ten hemel gevaren. En dat is een geweldige troost. Zo kan hij de Vader herinneren aan wat hij gedaan heeft. Voor een ieder die in hem gelooft. Daar kan hij daarop pleiten. Dezelfde lichamen. Maar zonder enig gebrek. De Heer Jezus, die was na zijn opstanding lichamelijk dezelfde als voor zijn opstanding. Ik zei het al, zelfs de kruiswonden waren er nog in te zien, de littekens. Toch was het een verheerlijk lichaam. Dit mijn vlees zal met de ziel verenigd aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden. Voor ons betekent dat er geen enkel gebrek meer zal zijn. Dat is wat, gemeente. Alle handicaps, alle beperkingen die we hebben. Noem allemaal maar op wat er niet kan zijn. De een is autistisch en de ander kan moeilijk horen. En weer een ander heeft weer een ander gebrek. Vul allemaal maar in. Wie in Christus mag sterven. Diens lichaam zal begraven worden en op de jongste dag zal het opstaan als een volmaakt lichaam zonder enig gebrek. Het zal verlost zijn van alle zonden en van alle gevolgen daarvan. Er zal geen ziekte meer zijn, geen handicap, geen pijn. Oh, wat een heerlijke toekomst voor allen die door genade tot dat lichaam van Christus mogen behoren. Alle functies zullen meedoen om God te verheerlijken. Kun je hier op aarde niet zo goed zingen, niet zo goed de wijs houden? Brom je wat bij het zingen, terwijl je wel goed mee probeert te doen straks? Dan zul je volmaakt God groot maken. Op de jongste dag, als Christus wederkomt, zullen er ook mensen zijn die leven. Die hoeven natuurlijk niet op te staan, maar toch ondergaan hun lichamen dezelfde verandering. Voor zover ze gelovig zijn, worden ze in een punt destijds veranderd, verheerlijkt. En Christus gelijkvormig. Ja, denkt een jongere dominee, maar hoe is dat nu mogelijk? Want ja, er zijn mensen die zijn al zoveel eeuwen geleden gestorven. En sommigen die zijn verdronken en die hebben ze nooit meer kunnen vinden. Die lichamen hebben ze niet kunnen begraven. Hoe kan dat ooit? En daar is niks meer van over. Maar de Heer heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Ik heb wel eens dat voorbeeld genoemd van die professor die in God geloofde. En die kwam met zijn studenten langs een begraafplaats. En toen zeiden die studenten: professor, gelooft u nu dat, ja, dat al die lichamen weer zullen opstaan? Hoe kan dat nu ook? En toen nam hij ze mee naar een lokaal. En toen nam hij wat zand en vermengde dat met ijzervuilsel. Daar was niks meer van over. Alles werd door elkaar heen gemengd. En hij zei, geloven jullie nu dat dat ijzervuilsel er weer uitgehaald kan worden? Ze keken een beetje verwonderd. Maar wat deed die professor? Die pakte een magneet en die roerde met die magneet door die pot zand. En wat gebeurde er? Al die ijzerdeeltjes, die klemden zich vast aan die magneet. En toen zei hij tegen zijn studenten, zou hij, die dit ook geschapen heeft, die magnetische velden, zou hij dat stof niet bijeen kunnen vergaderen? En de dode lichamen levend kunnen maken. En toen waren ze allemaal stil. O, de Heere die heeft alle macht in hemel en op aarde. Ik moest er laatst nog aan denken. Toen ik op een begraafplaats was en je ziet dan al die graven. Eenmaal zullen ze opengaan. Dominee, nu spreekt u over de toekomst van de gelovigen. En ik begrijp, dat is een heerlijke toekomst. Uit genade, door Christus. Maar hoe zit het nu met de ongelovigen? Waarom vraagt u dat? Omdat u zelf nog ongelovig bent. Denkt u dat hun toekomst nog meevalt? De catechismus zwijgt erover. En de schrift spreekt er niet uitvoerig over. Maar op de dag als Christus komt om te oordelen, de levenden en de doden, zullen ook de ongelovigen opstaan. Maar zij zullen geen verheerlijk lichaam ontvangen, maar een lichaam tot, om het met de Bijbel te zeggen, tot eeuwig afgrijzen. Lichamen die met afschrik zullen vervullen. Geliefden, jong en oud, laat het zover niet komen. Als u de Heere nog niet kent, bekeer u dan. Vlug naar hem toe. Wend je naar hem toe. Word behouden. Want het zal verschrikkelijk zijn, sowieso als we sterven om geoordeeld te worden. Want dan gaat onze ziel niet naar Christus. Maar ook als die ziel verenigd zal worden met het lichaam. Gemeente, de laatste vraag van zondag 22 gaat ook over de troost. We hebben gehoord over de troost van de opstanding des vleeses. Als we iemand gaan begraven, is dat niet het laatst. Dat lijkt zo en velen denken dat ook. Maar dat lichaam zal opstaan. En vervolgens wordt er dan iets gezegd over de troost van het eeuwige leven. We belijden dat met de 12 artikelen. En hier wordt gevraagd, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Jonge vrienden, wanneer begint het eeuwige leven? Ik denk dat jullie het wel weten. Tijdje geleden hadden we het daar nog over op catechisatie. Dat eeuwige leven, dat begint niet na je dood. Maar dat eeuwige leven van een christen, dat begint hier al. Aan deze zijde van het graf. Als het hier niet begint. Een leven uit, door en tot de Heere. Dan zal het er straks ook niet zijn. De Heer Jezus die zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. God kennen. Christus kennen. Door het geloof, dat is het eeuwige leven. En op een andere plaats zegt de Heer Jezus, wie in mij gelooft, die zal niet het eeuwige leven krijgen, maar die heeft het eeuwige leven. En daarom, jong en oud, kennen we hem door het geloof. Dan is dat eeuwige leven al begonnen. Anders heb je geen leven. Dan lig je nog dood in de zonden en de misdaden, terwijl je misschien springlevend bent. Dat eeuwige leven, dat begint dus niet pas na ons sterven, maar dat begint als we het eigendom van Christus geworden zijn. De catechismus zegt het zo mooi. Dat eeuwige leven, dat begint nu al. Er is nu al een beginsel van de eeuwige vreugde. Dat nademaal ik nu, het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Nee, het is nog niet volmaakt. Het is net als een bloem die nog in de knop zit. Je ziet al een klein beetje de mooie kleur. Je ziet aan de vorm, dat is een roos en het is een rode roos. En straks zal die helemaal opengaan. Hier op aarde mag Gods kind en ieder die de Heere vreest al een voorsmaak van die eeuwige vreugde ontvangen. Wanneer dan? Wel onder de prediking. Als je te midden van al je zonde en schuld mag zien met een oog van het geloof op Christus alleen. Ja, dan is er verdriet, berouw over wie je bent tegenover de Heer. Maar als je mag weten, Hij voor mij, dan geeft dat vreugde in het hart. Of misschien wel vorige week tijdens het avondmaal. Dat er zo'n liefde in je hart kwam, maar tegelijkertijd ook een vreugde. Soms dwars door de tranen die geschreid worden vanwege de zonde, een vreugde. Het begin van een eeuwige vreugde. Nee, het is niet zo dat het leven van een christen alleen maar somberheid is. Als we hem mogen kennen, dan is daar een diepe vreugde, een echte vreugde in het hart. Jongelui, dat is anders dan de vreugde van deze wereld. Die gaat voorbij. Maar niet die vreugde die de Heere schenkt door het geloof. Je mag zien dat er in hem redding, behoud is, ook voor jou. Vreugde. Kennen we die vreugde? Die vreugde in Christus, die blijdschap in God, die alle aardse vreugde te boven gaat. Het is nog maar het begin, want het is ook zo weer weg. Er is nog zoveel wat die vreugde overschaduwt. Als je weer op jezelf ziet en wat je er zelf van terecht brengt, terwijl de Heere zo goed is. Gemeente, als er nu geen knop is, kan er straks ook geen bloem bloeien. Als het beginsel van die eeuwige vreugde hier niet gekend wordt, dan kan er ook geen hoop zijn op het eeuwige leven. En dan bedoel ik met hoop de vaste, de Bijbelse hoop. Ik las ergens, de stroom van het eeuwige leven ontspringt in de wedergeboorte. Vindt zijn bedding in het leven van de dagelijkse bekering en mondt ten slotte uit in de hemel. Gemeente, nu spreekt de catechismus over een gevoelen van het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart. En dat gevoelen kan aanleiding geven tot misverstand. Wat betekent dat nu? Een gevoel? Het gaat toch om het geloof? Ja, maar het geloof gaat nooit zonder gevoel. Dat beginsel dat van die eeuwige vreugde, dat dat beeld iemand die de Heere mag vrezen niet in. Dat bedenkt hij niet alleen, nee, dat gevoelt hij in zijn hart. Dat wijst op de bevinding. Dat ervaar je. Dat voel je. En het woord wat hier gebruikt wordt in de oorspronkelijke taal waarin de catechismus geschreven is, dat is het Latijn. Daar wordt een woord gebruikt dat diep gevoelen betekent. Duidelijk bemerken. Die vreugde in het hart. Dat Christus naar je heeft omgezien. Dat hij ook jou op het oog heeft. Dat hij ook jouw zonde en schuld vergeven heeft. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Christus, het is een zalige verwondering over Gods goedheid. En dat wordt ook zichtbaar. In een leven naar Gods geboden, om die te doen uit dankbaarheid. Hoe lief heb ik uw wet. Gemeente, wat een strijd wordt er gevoerd als we de Heere mogen vrezen tegen die driehoofdige vijand. Nee, dan is die vreugde er niet altijd, integendeel. En toch mag het ervaren worden, die vreugde in het hart gevoeld worden. En we geloven op grond van de schrift, eenmaal zal die bloem opengaan na dit leven. Dat na de maal ik nu het beginsel van die eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Als we niets meer hebben te verwachten, begint voor een christen, begint het, ja, dan komt het beste. Dan zal er een eeuwige vreugde zijn. Dan zal het vrome volk in hem verheugd huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Gemeente, als het nu gaat over die volkomen zaligheid, dan mogen we zeggen en dan moeten we zeggen, die is nu aangebracht door die volkomen zaligmaker. Als hij niet was gekomen, dan zou er geen zaligheid zijn. De catechismus die zegt, ik zal na dit leven de volkomen zaligheid bezitten. Wat is dat eigenlijk? Die zaligheid. Gemeente, welke toekomst wacht ons? Of wacht ons de ramp zaligheid? Als we die vreugde in Christus niet leren kennen. Als het ons alleen maar gaat om de vreugde van deze wereld. De vreugde van alles wat je op internet meemaakt of op je smartphone ziet, de contacten die je hebt, dat is een vreugde die voorbij gaat. Als we deze vreugde niet kennen, die vreugde in Christus, dan wacht ons straks een eeuwige droefheid. Als je nu wil weten wat die zaligheid, die volkomen zaligheid inhoudt, dan kan ik daar alleen maar van stamelen. Want wat zegt ons leerboek daarvan? Die volkomen zaligheid die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen hart is opgeklommen. Ons leerboek haalt de woorden van Paulus aan uit 1 Korinthe 2 vers 9. Waar Paulus eigenlijk niet over het hemelleven spreekt, maar over het evangelie dat ingaat tegen wat het oog ziet, het oor hoort en in het hart van de mens opklinkt. Ja, over die volkomen zaligheid kun je alleen maar stamelen. Johannes spreekt er op Patmos met beelden over. Omdat de werkelijkheid al ons voorstellingsvermogen verre te boven gaat. Als we in die volkomen zaligheid mogen delen, dan zullen we met de koningin van Scheba moeten zeggen, de helft is mij niet aangezegd. Geliefden, die volkomen zaligheid is nog 1000 maal, 10.000 maal heerlijker dan wij ons kunnen voorstellen. Maar het tegenovergestelde geldt voor de rampzaligheid, de hel. Maar daar spreekt de catechismus hier niet over. Daar moeten we trouwens wel over spreken. In de afgelopen weken stond er in het RD wat over. Dat sommige predikanten bang zijn om over de hel te spreken. Maar als er één over de hel gesproken heeft, dan is het de Heere Jezus zelf. En hij heeft dat gedaan als een aansporing. Om hem te zoeken. Om bij hem te leren schuilen. Om die toekomende toorn te vlieden. Gemeente, als de catechismus gaat zeggen wat de hoogste vreugde is. Dan verschuift het accent ineens van ons naar God. Want wat staat er dan eerst? Wordt als het ware over ons gesproken, die volkomen zaligheid, die heeft geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Dat is zo heerlijk, dat is niet in woorden uit te drukken. Maar wat staat er dan aan het slot van zondag 22? En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Dat is het doel. Om God drie-enig voor eeuwig groot te maken. Geliefden, het gaat uiteindelijk om God. Dat Hij geprezen wordt. Kijk, de zaligheid is niet om daar zelf maar van te genieten. Oh, het is groot als we daar mogen komen, als dat onze bestemming is, uit genade, door het geloof in Christus. Luther die zei, als ik daar mag binnenkomen, dan zullen de hemelklokken luiden. En wat zal ik verwonderd zijn, ook voor mij. Maar het gaat niet om ons. Het gaat om God te loven. En daarmee moet het eindigen voor eeuwig, omdat het daarmee ook in het paradijs begonnen is. Want waarom heeft God ons geschapen? Om hem te loven, om hem te dienen, om hem te eren. En zo zal het straks volmaakt zijn voor allen die in Christus sterven. Want dan zullen ze met ziel en lichaam, dan zal de ziel met het lichaam verenigd worden. En dan zullen ze voor eeuwig God groot maken. Eeuwig God prijzen. En gemeente, nooit zal het ons dan vervelen. En nooit zal het God vervelen. Eeuwig God prijzen. Voor wat Hij gedaan heeft. En dat prijzen, dat groot maken, dat moet hier geleerd worden. Geliefden, verlangen we al naar die volkomen zaligheid. Is het uw, jou en mijn gebed geworden. God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen en dat volmaakt en voor eeuwig, omdat Hij het gedaan heeft. Amen. Gemeente, zingen we van de 16e psalm en daarvan het 6e vers. Van Psalm 16, het 6e vers.
Thank you.